je dat ideologieën al als socialisme, liberalisme, communisme,
dat
Vrijheid voor praktisch leven helemaal weggevallen is?
Nou, dat was eigenlijk in de jaren 50 begon dat al weg te vallen. Ja. En toen is er een soort revival geweest in de jaren 60. Maar ja, dat is natuurlijk heel duidelijk aan het wegvallen op dit moment.
Ja. Maar wat ik toch niet begrijp, waarom gebruik je dat voorbeeld van die vredesdemonstratie om dit punt duidelijk te maken?
Nou, ik gebruik de vredesdemonstratie als een voorbeeld van een doemdenken. Een hele sfeer daaromheen. Het gaat me niet zo erg om die demonstratie, maar wel om die sfeer die er toen echt hing in allerlei stukken en artikelen en literatuur, kom je dat ook tegen, van we gaan allemaal naar de sodomieterij en het loopt af. En dat is maar een korte episode geweest van 1-2 jaar, wat mensen mobiliseerden in de richting van vredesdemonstraties en andere mensen trokken zich terug in gezin en familie en weer anderen trokken zich op het land. En daarna kreeg je die hele tijd van, ja, wat we nou een beetje hebben van juppie-achtigheid en veel consumeren. Niet dat veel mensen daar de kans toe hebben, maar het is wel de cultuur op dit moment.
Je koppelt in hetzelfde hoofdstuk er ook aan vast dat hele basisidee van die groeimaatschappij, economische groeimaatschappij, dat in die begin jaren 80 ook aan het wankelen ging, kijken naar werkloosheid. Ja. En dat heeft daar ook allemaal mee te maken.
Ja. Feitelijk heeft het natuurlijk, begon het al veel eerder, eigenlijk al met de reden van Den Uyl in 1972 met die oliecrisis. Het wordt nooit meer als vroeger, maar doordat Nederland heel rijk was met die dikke gasbel, begonnen de echte effecten van die crisis pas eind jaren 79, 80 begonnen die op te treden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik weet nog wel, een hele grote, pal na de Vondelstraatrellen, ik geloof 5 dagen daarna, was er een waanzinnige demonstratie van de vakbeweging op de Dam. Dat was eigenlijk een van de eerste grote demonstraties en een groot verzet. Mensen begonnen toen echt in hun portemonnee te gaan voelen. En dat gaf ook een heleboel onzekerheid. Vooral als je het hebt over een generatie die altijd is opgevoed met het idee, het wordt alleen maar meer. En vandaag hebben we het misschien nog niet zo goed, maar in elk geval hebben we dat morgen wel. Dat is het grote verschil tussen de jaren 50 en nu. In de jaren 50 waren de mensen ook arm, maar ze hadden alsmaar het gevoel, en dat hadden ze gelijk in, volgend jaar wordt het beter. En dat is nu natuurlijk maar de vraag.
Maar, en trouwens Leon, Pierre, jullie kunnen hier gewoon op inhaken als je wil. Maar je zegt begin jaren 80, dat doemdenken, maar we zitten nu in 87. Trek je dat door?
Nee, ik denk dat dat een soort paniekperiode is geweest. Ik denk niet dat er nu echt veel doemdenken nog heerst. Ook wel bij bepaalde mensen. En ik ga wel zelf weer doemdenken als ik denk van, als ik gewoon mijn hersens even gebruik. Als ik denk aan die kruisraketten en als ik denk aan bijvoorbeeld een gigantisch probleem als een milieuverontreiniging. Er zijn misschien 10 geleerden met de ozonlaag bezig op dit moment. Maar dat wordt natuurlijk. Maar de discussie gaat alleen maar over, gaat het ding over 30 jaar naar de kloten of over 50 jaar. Dus het is natuurlijk benauwend als je ziet wat problemen eraan komen. En het is vooral benauwend, en daar gaat het boekje dan voor een deel over, hoe de politiek met die enorme problemen omgaat. Daar krijg ik het wel Spaans benauwd van. Maar als je zegt, de cultuur is juist tegendraads. Die is vrij nauw aanpakken en hard werken en vooral niet te veel nadenken.
Ja, nou, de politiek zal nog genoeg aan de orde komen in dit uur. En ik wil even op iets anders doorgaan. Jij schrijft, de sleutelvraag van ieder politiek systeem is die naar legitimatie van dat systeem. Ja. Hè? En onder legitimiteit versta je dan de mate waarin de burgers de machtsverhoudingen accepteren zoals die daar zijn.
Ja.
En je gebruikt in dit verband een citaat van Hugo van Korsjes. En dat vind ik op zichzelf een heel leuk, dus dat wil ik ook even voorlezen. In alle tijden en in alle landen is de macht in handen van mannen met de grote bek en de sterke vuist. Zij zuigen de bevolking uit. Daarbij hoeven ze maar één ding in de gaten te houden. Dat de volkswoede niet zo hoog oploopt dat andere mannen met grote bekken en sterke vuisten de macht kunnen overnemen. Hoe houd ik de volkswoede klein? Is wat iedere machthebber zich elke avond afvraagt als hij de buit van de dag naar de bank in Zwitserland stuurt. Einde citaat. Want Korsjes heeft daar geloof ik nogal problemen mee gehad, maar dat is een andere zaak. Maar jij gaat door, wat Brans Korsjes hier zegt, is volgens jou een beschrijving van de centrale problematiek van de democratie zoals wij die kennen. De hamvraag waar bestuurders mee zitten, hoe hou ik de volkswoede beperkt, zo klein mogelijk, of netter gezegd, hoe om te gaan met dat legitimiteitsprobleem. Hoe uit dat zich volgens jou?
Nou,
als we
dat
Amsterdam
zich,
hebben.
Ja, dat uitte zich. Er is altijd mee geworsteld. Maar dat uitte zich vroeger door een vrij ambtelijk hiërarchisch systeem. politieagent was alleen al de baas doordat hij een pet op had. Ik denk dat in de jaren 60 dat systeem dat eigenlijk veel te lang had doorgewoekerd. Want de mensen waren ondertussen al veel mondiger geworden. En wist best dat er soms hele rare mensen onder die pet zitten. En soms ook hele handige en verstandige. Maar goed, die pet had het gezag al lang niet meer. Maar in de jaren 60 barstte dat opeens uit. En toen ontstond er een crisis in het gezag. Dat had men het ook over, maar dat was ook echt zo. Maar tegelijk was Nederland heel rijk. En ik denk dat het bestuur een jaar of wat die crisis heeft kunnen oplossen. Onder andere doordat er genoeg rek in het apparaat zat eigenlijk. Men kon bijvoorbeeld een heleboel conflicten afkopen. In een kleine schaal is er bijvoorbeeld de Grote Keizer is gewoon een afgekocht conflict. In grote schaal zie je het bijvoorbeeld Oosterscheldedam. Dat was een politiek conflict. En dat is een waanzinnig dure manier is dat opgelost. En we moeten nog steeds ervoor bloeien hoe het eerste kabinet Den Uyl in stand gehouden is door die compromisdam. Maar dat kon je natuurlijk niet, vooral toen er inderdaad minder geld was, bleek te zijn, kon je dat niet volhouden. En ondertussen zijn er ook toen een groot scala aan andere technieken ontwikkeld om die legitimiteit omhoog te houden. En ik denk dat dit moment een steeds belangrijker techniek wordt. Het mobiliseren van de publieke opinie. Daar is men...
De propaganda bedoel je?
Nou ja, propaganda. Er zit dus een vage grens tussen voorlichting en propaganda. En geregeld wordt die grens overschreden. En daar is men... In het begin waren ze daar natuurlijk heel onhandig in. Zo in als je de burgemeester van Hal en commissaris van de Molen en al die mensen die in de jaren 60 aan de baas waren. Die deden echt de ene stommiteit op dat veld. Begingen ze naar de andere. En een Van Tijn en een Valken en een Wilting zijn zeldzaam bedreven geworden in het hanteren van die publieke opinie. En die is ook door het hele apparaat heen gesiepeld. Vroeger waren het een paar ambtenaren. Nu zijn bijna alle ambtenaren die een beetje op beleidsniveau bezig zijn, die denken voortdurend aan hoe verkoop ik het en hoe doe ik het. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is geworden. En dat ook die cultuur van inspraak die er in de jaren 60 begon, in de jaren 70 nog wel was, en die ook een manier was om je legitimiteit te houden als bestuur. Jullie gaf mensen het gevoel, tenminste een beetje, dat ze invloed hadden op het beleid. Dat die aan het afbrokkelen is, omdat ja, die public relations, zo'n Olympische Spelen bijvoorbeeld, dan heeft een waanzinnig mobiliserende werking. En iedereen die een beetje zegt, ja, nou, kom, moeten we dat nou wel hebben? En daar kun je hele goede reden voor hebben, want ik bedoel, afgezien van alle...
Maar die Olympische Spelencampagne, dat kan je toch niet meer onder de noemer voorlichting. Het is gewoon een ordinaire reclamecampagne.
Ja, nou, dat is dan ook. Dat is een reclamecampagne. Ja. Dat heet gewoon een om het stad weer een image te geven.
Ja, maar er is een verschil tussen overheidsvoorlichting en een reclamecampagne. Dat het,
op zich, er hoort een groot verschil te bestaan. Maar het probleem is natuurlijk, en er zijn ook voorlichters die in voorlichtingskring is dat ook een steeds heviger geworden debat. Waar ligt de grens? En je ziet heel vaak dat voorlichters toch wel de grens van propaganda overschrijden, ja.
Maar ja. Je had het over de mensen die knokten voor inspraak in de jaren 60, dat een beetje bereikt in de jaren 70. Dat zijn de mensen die in de jaren 80 het beleid van de gemeente verkopen en diegenen die nu knokken. Ja. En dat zijn de mensen die gewoon uit die beweging geplukt zijn door de gemeente. En die naar voren geschoven worden van, luister eens, deze mensen die zijn goed bezig geweest vroeger.
Ja.
En die zijn nu hun gevecht van vroeger nu aan het voortzetten.
Ja, dat komt
alleen
voor.
Is dat gevecht omgedraaid tegen de mensen zelf die nu het initiatief hebben.
Ja. Je ziet dat, ik heb dat ook wat over geschreven, precies dat verschijnsel, dat mensen de lange mars door de instituties heten dat toen. En die zijn in instituties blijven hangen. En ja, ik kom dat ook tot mijn verbazing soms wel eens tegen, ja. Ik moet ook wel zeggen, we praten heel treurig over die tijd met iedereen. Ik zie ook wel mensen binnen het apparaat op hun manier, voor zover het mogelijk is, op een hele integere manier proberen toch nog wat overeind te houden. Dat zie ik ook echt, hoor. Dat moet ik ook zeggen.
Ja, maar als ik nu voor het een of het ander te maken krijg met de gemeente, met een gemeentelijke dienst, waar ik tegenover kom te staan, dan kom ik te staan tegenover actievoerders uit de 60e jaren. En die hebben zich omgedraaid tot beleidsverdedigers van dit beleid.
Ja, dat is lang niet altijd zo natuurlijk.
Nou, dat is waar ik wel vaak mee te maken heb.
Maar jij schrijft er in je boek toch ook over?
Ik schrijf het in het boek ook, schrijf ik het ook, ja. Dat mensen in het apparaat zijn gekomen en daar op een gegeven moment toch de zaken mee overgenomen hebben. Dat heeft ook met het apparaat zelf te maken.
Capitulatie?
Het heeft ook te maken met de behoefte van het apparaat. Er is een behoefte geweest om nieuwe vormen van legitimatie te vinden en te ontwikkelen en te gebruiken. En nou ja, daarvoor bestond er ook een zekere rek, zoals je dat zelf uitdrukt, in alle ambtelijke apparaten bijna, behalve dan die van justitie en politie eventueel. Nou, die rek is er nu wel uit, denk ik. De legitimatiemogelijkheden die zijn bijna uitgeput. En die hebben toch geleid tot iets wat je bijna zou kunnen formuleren als een verelendung in de politieke verhoudingen. Waardoor ook weer allerlei actievoerders, wetende wie ze tegenover zich hebben, wat voor een keihard apparaat dat geworden is, harder uithalen, harder terugslaan. Ja. En ja, goed, dan komen we nou inderdaad op het punt terecht, op weer de reactie daarop, wat we deze dagen mogen beleven. Dat de ene werkgroep naar de andere initiatief mologen uit de grond schiet om de terroristen te stoppen en te breidelen en tegen te houden en noem maar op. In die fase zijn we nou terecht gekomen.
Ja. Ik ben meegeweest naar Lausanne om de laatste fase van het niet doorgaan van de Olympische Spelen in Amsterdam mee te maken. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad, want op zich was het voor actievoerders scoren vooral op het doel. Maar toen ik terugkwam en de kranten las, toen schrok ik me toch wel helemaal wild toen ik al die kritiek en al die bedreigingen, intimidaties en scheldpartijen over mij heen kreeg. Terwijl ik daar gewoon alleen maar naartoe ben gegaan om vreedzaam te demonstreren tegen de Olympische Spelen. Ja. En waar actievoerders nu mee worden geconfronteerd is bijna niet meer in toomgehouden wraaklust van, van bestuurders, van regenten.
Ik verbaas me daar, ik heb me er ook, ik heb me er ook over verbaasd. Ik heb me over twee dingen verbaasd, want ik was toen net, zat ik een beetje in het buitenland toen het allemaal zich afspeelde in Lausanne. Ik was aangewezen op buitenlandse kranten. En ik zat toen in Rome en er was zo'n kiosk en die verkocht de Volkskrant en de Telegraaf. En als je die koppen zag, dan dacht ik, nou, Nederland is er bijna. Loeiers van koppen, bijna tweede. En las je dan andere kranten.
Dat zouden krijgen, bedoel
je? Ja, of bijna, weet je wel. Las je alle andere kranten, zodra de kranten buiten achter Lobied verschenen, dan stond Amsterdam vaak niet eens genoemd. Of hooguit tweede, maar het werd meestal niet eens genoemd. Dan zie je hoe ver die propaganda ging. Maar die had ook als neveneffect, en dat vind ik het enge van zo'n systeem van propaganda als legitimatie, dat iedere actievoerder, ook al ben je daar met hele goede redenen tegen, en er waren hele goede redenen om tegen te zijn, alleen al financieel, dan ben je als een spelbreker gezien. Niet meer als een opposant die gewoon in een democratie thuis hoort, maar als een zak en als een klier. Precies, en dan krijg je die hele rotzooi over je heen. En dat, de Olympische Spelen vind ik daar een heel erg voorbeeld van, ja.
Maar kijk, een heel grote deel van de motivatie van allerlei politici om zich in te zetten voor de Olympische Spelen heeft precies te maken met diezelfde legitimatie die kapot gemaakt is daarmee. De legitimatie van een maatschappij waarin er sprake is van allerlei crisiselementen, waarin uitkeringen gekort worden, waarin Amsterdam verloedert voor een hele grote groep mensen die er verder niet rond kunnen komen of allerlei problemen hebben. Het imago van de stad als stad waar er nog iets voor de mensen gedaan werd, het moest worden opgevijzeld door de Olympische Spelen. Dat is legitimatiewerk, is dat. Dat is vernietigd.
Ja.
Maar dat is bijna aan het einde van de Latijn ook. Ja. En dat is geen wonder dat
ze ook. Ik vind ook de manier waarop je kiest om je te legitimeren met zo'n Olympische Spelen. Ik vind het bijvoorbeeld, zou het heel goed vinden als een stadsbestuur zegt, oké, we kunnen niet alles tegelijk doen, maar we moeten een beetje, er moet wat pep in en hup. We moeten, dat je bijvoorbeeld zegt, een Bijlmer als speerpunt van je beleid neemt, omdat dat iets van de mensen zelf is. Dat is geen fake toestand. Dus ik kan me wel voorstellen dat je...
Dat snap ik ook niet. De Bijlmer is iets van de mensen zelf?
Nou, de Bijlmer bijvoorbeeld, om die Bijlmer op te knappen en er wat aan te doen. En, of noem maar wat, neem de staatsliedenbuurt om mijn part.
20 jaar geleden gebouwd de Bijlmer.
Ja, nou, dat is natuurlijk een rampsituatie daar. Dat is een heel groot probleem. Maar het gaat juist over, ook nog eens een keer bij de Olympische Spelen, over een soort, wat is het? Het is een soort bestuurlijke heroïne, een soort zeebel die altijd in 1992 zijn geploft.
Ja. Ja, dan wil ik toch even hierop doorgaan eigenlijk. Want wat je net zei van inderdaad mensen die daar dan tegen de keer gaan, zoals actievoerders in Lausanne, worden gezien als spelbreker. Hè?
Terroristen.
Ja, maar vooral ook, dat schrijft Geert in zijn boek, als spelbreker. Je schrijft zoals de inspraak en de participatie in de jaren 70 het politieke beeld van Amsterdam bepaalde. Zo is dat in de jaren 80 de ideologische campagne. En dan noem je Amsterdam heeft het campagne, ja. De Olympische Spelen campagne. Men presenteert een soort consensus.
Ja.
En mensen die daar niet aan meedoen, dat zijn gewoon spelbrekers.
Ja. Ja. Ja, er is een hele goede scriptie over verschenen, een jaar of twee geleden geloof ik, van Jaap Draaisma en Nienke Mier. Die behandelt dat verschijnsel ideologische campagne uitputtend met alle nadelen van die, ook al rond de Olympische Spelen en ook rond de Amsterdam heeft dit campagne. En wat zij toen voorspelde, want moest het nog allemaal gaan gebeuren, dat is echt exact uitgekomen.
Mm-hmm. Maar dat is dan gewoon een campagne uit hoofden van reclameboys. Amsterdam als concern, Amsterdam als bedrijf, als product, wat verkocht moet worden of zo.
Ja. Dat zit er. Dat is niet zo erg zolang je het over toerisme hebt en zo. Maar het, bij de Olympische Spelen zie je het ook. Het was gericht niet meer op de buitenwereld, niet meer op het Olympische Comité. Maar de Amsterdamse trams waren ermee volgeplakt. De koffiebekertjes in de treinen. Alsof de Amsterdammers zelf en het Nederlandse volk, maar de Amsterdammers zelf vooral ervan voor overtuigd moesten worden. Hoe fantastisch dat was. En wat voor lul je bent als je daar tegen bent.
Blij mee zijn. Ja. Maar wat moet je volgens jou tegenoverstellen, tegenover die tendens om eigenlijk steeds minder te legitimeren, om steeds harder naar buiten op te treden, om steeds afwijzender te staan tegen wat er nog in de mode was in de jaren 60 en 70, aan tendens om meer inspraak te hebben en te geven en de mensen meer marges te geven? Ik bedoel, vind je dat actievoerders, dat die meer in de politiek zich moeten gaan bewegen in de parlementaire zin? Of dat ze meer moeten branden en middenstandsbanken moeten aanvallen?
Ik vind dat heel lastig. Ik vind dat als een soort reactie op mijn eigen generatie actievoerders die heel parlementair bezig was en voor een groot deel was die hele beweging van de jaren 60 voor een aantal mensen, waren dat gewoon manieren om het circuit binnen te komen. Het was eigenlijk gewoon een verandering van elites, niks anders.
Maar wat heeft het geholpen, klein linkje uit de Tweede Kamer?
Op André van Esna. Maar het was natuurlijk, de Arie van der Zwan is daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Een heel nieuw links, die mensen zijn fantastisch terechtgekomen. En dat geldt voor veel mensen. Maar het was ook een manier om het parlementaire systeem te veranderen. En daar is een reactie op gekomen. Kraakbeweging vaak niet of antiparlementair. Maar ik denk wel dat je dat bijvoorbeeld daar ook weer, dat je er niet in moet gaan werken, maar dat je er wel mee moet werken. Dat je voortdurend, bijvoorbeeld de kraakbeweging heeft verschrikkelijke moeite gehad, en nog wel, om politiek te manoeuvreren. Het is een heel onmanoeuvreerbaar ding wat heel veel verliezen heeft opgeleverd.
Ja, maar ik denk dat je uit het oog verliest dat er verschrikkelijk veel gelobbyd is en ontzettend veel vergaderd en gepraat en geprobeerd is in de wandelgangen of met groepsgesprekken of hoe dan ook, bilaterale conferenties. Dat heeft nooit wat opgeleverd uiteindelijk. De grote les is doorgegaan dat het een volstrekt dichtgeslipt apparaat is. Recentelijk hebben we met een aantal raadsleden gesproken over de zaak Hans Kok. Neem je apart. En je mag ook nog een keer inspreken van tevoren bij commissievergaderingen. Dat maakt allemaal niets uit. Geen jota verandert in het gedachtegoed van die mensen. Dat is helemaal vastgekoekt en onder elkaar bedisseld, bekonkeld, afgesproken. Ja. Ik zie dat niet meer zitten. Ik hoef dat niet meer.
Ik kan me voorstellen dat mensen die met die zaak hangen als Kok helemaal, dat die knettergek geworden zijn. Op een heel ander vlak was eigenlijk hetzelfde bij Weijers aan de gang, waar best hele goede alternatieven, ook verschrikkelijk veel gebeurd is, en wat er gewoon van het begin af aan moest daar gewoon dat gebouw komen, en er was geen lullen aan en geen democratie
aan. Maar goed, daar gaan we het direct over hebben. Ja. Ik denk dat we kwestie tijd even overgestapt op dan het wat in jouw boek dus ook ruimschoots aan de orde komt, de kraakbeweging. En dan wil ik terug eerst naar begin jaren 80. Ik citeer wat dingen van je. De stad Amsterdam, zeg jij, wordt beheerst door één credo, het individualisme. Nog steeds is Amsterdam een toevluchtsoord voor al diegenen die zich aan de beklemmende sfeer van een kleine gemeenschap willen ontworstelen. Die sterk gegroeide individuele vrijheid heeft zich echter vooral gerealiseerd door vernietiging van allerlei tussenstructuren. Het buurtleven, de familie, etc. Op zich een bekend verhaal, maar dan ga je door dat de toenemende individualisering en het verdwijnen van de oude ideologische kaders ook een ingrijpende invloed heeft gehad op de buitenparlementaire politiek. Dat is dan duidelijk. Dan heb je het over het begin 80e jaren, 79, 80, 81. Je signaleert dan onder andere in het actiegebeuren een fundamenteel andere vorm van actie voeren dan voorheen. Ik denk dat je dan voornamelijk aan de 60 jaren refereert.
Maar midden 70 ook hoor. Ja.
En dat koppel je dan ook aan die individualisering.
Ja, wat wij 60 jaren noemen is eigenlijk de periode tussen 1965 en 75, 76.
Ja. Ja. En je zegt dan, met name de kraakbeweging was lange tijd de draagster bij uitstek van dit nieuwe individualisme.
Ja.
In de sociale strijd.
Ja.
Als je dat nog even wil toelichten, dan komen we naar dit punt.
Nou, het is aan de ene kant juist niet.
Moet ik wat niet?
Omdat de kraakbeweging, doordat er mensen samenwoonden in panden en zo, was het een antwoord eigenlijk op allerlei mensen die in hun uppie zaten en alleen. En dat gebeurde gewoon door de aard van de kraakbeweging, omdat het om woningen ging. Dus ik denk dat de kraakbeweging ook heel erg echt een sociale beweging is geweest, met een streep onder sociaal. Maar wat manier van actie voeren betreft, dat had je toen al die hele discussie over het autonome of niet autonome actie voeren. Dus mag je gewoon ieder zijn zin doen of moet je dat een beetje organiseren? En mag je bijvoorbeeld, zoals toen wel gezegd werd, een steen gooien om je innerlijke woede te uiten? Of kun je dat in bepaalde situaties toch maar beter laten? Het was ook een beetje, bepaalde momenten was het ik-tijdperk van het actievoeren ongeveer.
Mm-hmm. Maar dat vind je kenmerkend voor?
Dat was dus een hele duidelijke, naar mijn gevoel, individualisering van het actievoeren, wat voor die tijd heel erg met groepjes, groter of kleiner, en clubjes plaatsvond.
En die fundamenteel andere vorm van actievoeren?
Dat was dat het veel gewelddadiger was, of eigenlijk überhaupt, voor 79, 78, was het, de Vondelstraat was de eerste keer dat de politie grondig bekogeld werd.
En, sinds de oorlog bedoel je?
Sinds bij de bouwvakrellen ook nog even hoor, in 66. Ja. Maar goed, het was de eerste keer in een jaar of 15, 16. Ja.
Ja. Ja, maar wel nadat mensen hier een paar blokken verderop totaal in elkaar geslagen werden in de Jacob van Lennepstraat.
Ja, en daarvoor ook al. Ik bedoel, het had een hele lange voorgeschiedenis. Maar heel lang was het actievoeren heel geweldloos. Het stond hoog in het vaandel. En toen werd er ook nog steeds geroepen, niet gooien, niet gooien daar in die jaren.
Ja, dus maar dat heeft ook veel te maken met het soort mensen wat er zich met die acties heeft ingelaten. He, want het is, je kunt moeilijk zeggen dat de kraakbeweging een afsplitsing is van de arbeidersbeweging. Ja. Het is een steltje intellectuelen en hippies en weet ik veel wat bij elkaar geweest. Die dreigen broer of zus misschien nog nooit een klap gegeven hebben van hun leven. En die aldoende geleerd hebben dat je inderdaad moet terugslaan op een goede dag. Het geweldloze van het begin van de kraakbeweging, dat was geen keuze als zodanig, maar een noodzakelijkheid, een onervarenheid. En dat is nou wel anders geworden. De ervaring is er en de noodzaak die wordt ingezien. Ja. Want voor alle andere bewegingen werd wel degelijk gemapt en geslagen. En ook als het ging bijvoorbeeld om het mobiliseren van Nieuw-Guinea, dan waren er vechtpartijen op straat in de 19e eeuw.
Maar het waren bijna altijd wel.
Het is helemaal niet zo nieuw.
Het was het nog nieuwe, wat je terecht zegt, is dat het een meer intellectuele beweging was die daarmee begon. En met ook waardoor ook meer voor die tijd waren het inderdaad, waren het Jordaanrellen, waren het dat soort dingen. Maar intellectuelen die met stenen gingen gooien, was in Nederland vrij.
Dat is
zei als kenmerkend verschil, die individualisering, hè? En dan ook dat begrip autonoom.
Ja.
Misschien kan Leo daar wat over vertellen, dat begrip autonomie. Het werd heel belangrijk. Je handelt namen jezelf, niet meer namens anderen.
Ja, nou, het begrip dus, autonomie.
Is dat niet toch een kenmerkend verschil met de jaren daarvoor?
Nee, maar dat is toch op zich ook wel logisch.
Ik bedoel, logisch is het niet.
Als ik dingen doe, als ik knok tegen waarin houd of als ik meedoe aan een rel, dan doe ik dat voor mezelf. omdat het om mijn emoties gaat. De dingen die ik doe, gooi ik wel of niet die steen. Dat is mijn autonomie in mijn actie. Dat bepaal ik zelf en daar heb ik geen verantwoording tegenover, af te leggen tegenover andere mensen.
Maar autonomie is ook een fase geweest, waarvan je kunt zeggen, dat is een reactie op wat eraan vooraf ging. Het georganiseerd zijn in vakbewegingen, in politieke partijen, voor mij op het buurt actiegroepen. Hè? Allemaal zoals je de huurstakingen hebt gehad en nog steeds hebt, die wel degelijk georganiseerd zijn. Nou, daar geloofden we niet meer in. En de laatste opleving van iets waarin we geprobeerd hebben om dat toch nog op die manier te doen, dat is de nieuwmarktperiode geweest. Hè, waarin we voor de laatste keer nog eens een keertje helemaal afgezekerd zijn door zelfs de politieke partijen en groeperingen die het meest nabij ons stonden. Nou, en daarna hebben we gezegd, autonoom, dat betekent niet alleen maar zoals jij dat uitdrukt, want het is mijn emotie, mijn gevoel en mijn leven, maar het is ook... het je afzetten tegen wat wij kennen aan organisaties. Ja. En misschien, dat zal wel de voorbijgaande fase zijn, die autonomie. Nu leren we weer op een heel andere manier met elkaar samenwerken. En het is allemaal niet meer zo verschrikkelijk autonoom van hier sta ik en ik zie een steen op straat liggen en ik gooi.
Maar is dat begrip autonomie niet af en toe te pas en te onpas gebruikt? Ik bedoel, alleen maar om
die
eigen... Ja, door wie? Door altijd acties, altijd als er kritiek op acties is of was, wordt bijna altijd een beroep gedaan op het autonome.
Ja.
En ook om discussies niet aan te gaan erover. Van, het is een autonome actie en ik hoef geen verantwoording af te leggen als ik wil of ik het niet uit te leggen. Is het niet soms een verschuil ook achter dat begrip?
Ja, kijk, er zijn altijd heel veel discussies geweest over moeten we mensen tolereren die in een demonstratie stenen gooien als het niet nodig is, hè, om er een voorbeeld te noemen. Nou ja, daar wordt over gediscussieerd en dan, als je die mensen zelf erop aanspreekt, dan zeggen zij natuurlijk, dat moet ik zelf weten. En het is mijn steen en ik kan dan kiezen tussen een galsteen en een steen door de ruit van de Telegraaf. En ja, maar het is niet echt verschuilen, vind ik.
Nee, ik zeg, af en toe krijg je wel die indruk, tenminste ik persoonlijk.
Maar geef eens een voorbeeld. Dan, wanneer vind jij te ver gaan, zoiets?
Hè?
Wanneer vind jij dat te ver gaan, zoiets?
Nou, bijvoorbeeld wat er, misschien valt het een beetje buiten deze discussie, maar wat er de laatste maanden gaande is in de actiebeweging. Dat bepaalde groepen activiteiten ontplooien, het verradersgedoe.
Oh ja.
En
ja,
dat
ja,
daar geen verantwoording over afgelegd kan worden, dat het compleet op eigen autonomie afgeschoven wordt.
Dat heeft niks met autonomie.
Dat is het voorbeeld waar ik aan denk.
Zo praten wij niet over autonomie, denk ik. Dat is een
nee, maar
dat,
in die zin wordt het begrip ook gebruikt. Daar had ik het even over.
Ja, maar ik vind dus het goede vind ik altijd van kraakbeweging en überhaupt van de juist ook wat, die autonomie, daar heb ik, dat weet ik niet zo allemaal. Daar heb ik ook wel allerlei vraagtekens bij. Maar wat je er ook van kunt zeggen, er is altijd discussie over geweest. Die mafbom, dat was ook zo'n toestand.
Ja.
Met autonomie en weet ik wat meer. Daar is uitvoerig over geschreven en gepraat daarna. En dat, ik bedoel, het had altijd een soort... Er waren meer mensen bij betrokken. Het was een soort zelfcorrigerend systeem als het uit de klauw dreigde te lopen. En wat ik bijvoorbeeld inderdaad enge vind van de laatste maanden, ja, wat ik zo als van heel ver vanaf de zijlijn merk en opvang, is dat daar iets aan begint te haperen. Klopt dat?
Of is dat is geen haperen, maar dat is waarvan ik denk dat die fase van de autonomie, hè, zoals dat, het is een verkeerd woord, een verkeerd stempel misschien voor een periode, maar van het autonoom actievoeren, dat het misschien afgelopen is. En dat is omdat de grenzen daarvan bereikt zijn, of de grenzen die zijn steeds dichter naar ons toegebracht. Dat begon met de Vondelstraat, met de tanks en met een steeds harder optreden tegen wat er op straat gebeurde. Nu met de leegstandswet. Het is bijna niet meer mogelijk om op zo'n manier, zo openlijk, zo massaal, tegenover de staat te treden, tegenover je tegenstanders.
Maar zo'n rara actie, hè? Even gesteld dat een actie is, en niet de Zuid-Afrikanen zelf, dat kan natuurlijk ook nog eens een keer, maar gesteld.
Op de bos. Maar daar ben ik wel blij met zo'n actie.
Maar goed, daar merk ik bijvoorbeeld niets van zo'n discussie eigenlijk.
Nou ja, ik ben zelf heel tevreden over die branden. Ik hoef er niet zo erg over te discussiëren. Ik hoop dat mensen die dat nog eens een keer zullen doen, dat ze dezelfde voorzichtigheid in acht zullen nemen. En voor de rest ben ik daar heel content mee.
Ja, ja, kijk, ik denk ook dat je bij dat soort acties natuurlijk niet kan verlangen dat mensen uitgebreid gaan uitleggen overal waarom ze het gedaan hebben. Ik bedoel, in het kader van zo'n actie is dat natuurlijk een beetje moeilijk.
Maar dat gebeurde wel. Dat gebeurde wel. En ik vind het ook best, juist het goede vond ik dat dat nog altijd gebeurde.
Ja,
en
dat gebeurt nu ook wel. Er zijn best wel mensen die daar bezwaren tegen hebben. En er wordt over gediscussieerd, uiteraard. Maar ja, ik hoef niet zo erg aan de meeste mensen ook niet, geloof ik. Dus iedereen is er wel tevreden over.
Ja, goed. Terug even naar het boek van Geert. We hebben nou, ja, Pierre, wil jij wat zeggen?
Of niet? Nee.
Oh. Nou, we zijn 81 een beetje achter de rug. En dan begin jij te schrijven in je boek dat na de euforie, zoals je dat noemt, van die eerste jaren, stuiten steeds meer actievoerders op hun grenzen en beperktheden. En vooral op de hoge prijs die het toenemende geweld ook hunzelf kosten. En jij noemt dan het vergiftigde klimaat, wat je daar precies mee bedoelt, misschien even uitleg trekt. En de militarisering van de eigen gelederen. En jij gaat dan verder met de Lucky Luik, zeg maar. Dat was een debakel waar vrijwel alles misging. Dat vergiftigde klimaat, die militarisering in eigen leger, de Lucky Luik, ging alles mis.
Daar zijn een tweedelige serie is erover verschenen. Hoe heet het boekje ook weer over Lucky Luik?
Altijd Luik.
Ja, precies. Daar staat het dus allemaal haarfijn in.
Ja, maar goed, jij ziet dat dus als een keerpunt of zo. Een heel duidelijk markeerbaar keerpunt in
ja, je kunt niet. Het is altijd, ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn persoonlijke keerpuntjes, ja, denk ik. Ja, maar afgezien van in het groot kun je wel zeggen dat toen men, voor zover ik die indruk had, toch een andere koers wilde gaan varen. Daarna is Weijers gekomen. Toen is ook daarna, na Luik, is een hele discussie geweest. Er werden ook allerlei journalisten gevraagd. Ik ben ook nog op de prop gekomen over hoe moet het nou anders en over het geweldsgebruik. En ik vind het terecht, want ik vind het gebruik van geweld, vind ik een, ik vind zelf het een, blijf ik het een hele linker zaak vinden, omdat het zoiets is als, net zoiets als kernenergie. Het lijkt hele goedkope energie, maar het afvalproduct in de vorm van backlash in de publieke opinie, en daar heb ik nog niet eens over de hele ethische discussie die erachter zit, blijft levensgroot. En ik denk dat altijd weer de basis is geweest voor een discussie daarover. Ook binnen de kraakbeweging, ook binnen mensen die er eerst wel voor waren.
Wat praat je over als je praat over geweld? Kijk, als ik praat over geweld, dan praat ik in eerste instantie. Als ik geweld gebruik, dan verdedig ik mij tegen geweld van de overheid. Als ik een etage kraak, dat is nu illegaal en verboden, dan verdedig ik mij zelf tegen geweld. Ik heb geen woning. Woningnood vind ik ook geweld. Het feit dat je uit een woning gezet dreigt te worden, is dreigen met geweld. Als mensen zich daar tegen verzetten, dan is dat geweld terug. Je kan je afvragen of je iedere instantie ten alle tijde dat geweld terug voorop moet stellen. Daar kan je dus over discussiëren. Maar het kraken zelf, het organiseren, inkraken.
Daar ging het, dacht ik, ook toen niet over. Het ging puur over stenen, katapults, mollies, brandende trams toen bij die Luikenstraat. Nou ja. Ja, het hele scala.
Dat zijn de uiterlijke vormen, ja.
Ja, maar goed.
Ja, ik kan daar zelf voor de rest niet zo over moraliseren, omdat ik al voorbij die moraal ben om daar mijn twijfels bij te stellen.
Het gaat niet om moraal, het gaat gewoon bij elk soort geweld over doel en middelen. En inderdaad, als je zegt woningnood en er staat een huis leeg, dan kun je zeggen, nou, dat middel is volledig in overeenstemming met het doel. Maar juist als je geweld gebruikt, als je die beslissing hebt genomen, om wat voor reden dan ook, dan moet je daar hevig over nadenken waar je grens legt. Of überhaupt actievoerders doen dat nu ook. Mensen doodmaken is er goddank in Nederland niet bij. Duidelijke morele grenzen. En die grenzen zijn vaak moreel bepaald. En die hebben te maken met inderdaad afweging van doel en middelen en met nog zo'n aantal dingen. Maar daar moet je natuurlijk wel voortdurend mee bezig zijn.
Mm-hmm. Ja.
En ik heb het, denk ook wel dat mensen daar veel mee bezig zijn.
Ja, maar zo ligt het ook met mensen doodmaken, want dat is er natuurlijk wel bij in Nederland. Maar nog niet van de kant van de actievoerders. En zo is er steeds wel een antwoord op het geweld van de overheid, van de politie. En dat antwoord, dat is nog nooit zo ver gegaan als als de aanval, zeg maar. Dan zit ik bijna te praten alsof het een oorlogje spelen is. Maar Maar dat is heel gematigd, dat geweld. En zelfs het in elkaar rossen van die bank daar, dat is een heel gematigde reactie, is dat op het arrogant heenwalsen over een toch een brede sociale beweging met die heel veel dingen vertegenwoordigt van nog veel meer mensen in de woning dan.
Waarom worden er ook nu zoveel nadruk op gelegd op dat geweld? Op de Marienburg, er wordt in de Kamer over gepraat. Er wordt echt van ja, maar dat is een terrorist, daar moet een landelijk team tegen worden opgericht. Maar bankenacties, ik heb meegedaan aan talloze bankenacties.
Mag ik jou even hierover een vraag stellen? Als een woning lang leeg staat, terwijl er een grote woningnood is, is dat geen vorm van geweld?
Ja, structureel geweld heet dat.
Nou, dat wil ik even weten.
Ja, zeker. Ja. Maar daar gaat, we hebben het nou...
Nee, maar dat wordt niet gezien.
Welke mate van fysiek geweld je gebruikt.
Exact, ja.
Wat is er nieuw? Daar hebben we het dan weer over inderdaad. Ja.
Maar wat is er nieuw aan die discussie?
Wat is geweld?
Wat is er nieuw in die discussie, wil ik namelijk weten. Omdat nog niet zo lang geleden, een jaar of vier geleden, er waren er regelmatig bankenacties en het was ook heel aannemelijk om een bank eruit in te gooien.
Iedere week voor.
Dat was... mensen hoefden zich amper daarover te
veranderen. Maar hoe werden die acties gemotiveerd, precies?
Hoe die acties toen gemotiveerd werden, was dat de banken waren en nog steeds zijn de grote geldschieters van de speculanten. Onder andere van de creëerders van de woningnood.
Is het niet een beetje vaag?
Oh, nee, het is armoedig. Het is armoedig.
Ik vind dat als je iets... Neem nou even die Marienburg, hè. Oké. Toen ik dat zag, dacht ik, denk ik dus niet, zoals een heleboel mensen, schande. Maar ik denk meer, ongelooflijk stomme, debiele kaffers.
Meer de politie of de...
Nee, de mensen die dat gedaan hebben.
Waarom?
Omdat het gevecht steeds minder op straat plaatsvindt, want dan verlies je toch uiteindelijk, maar steeds meer in de publieke opinie. In Nijmegen, tenminste landelijk gezien, lag die kraakbeweging niet zo rot naar de Piersonstraat. Daar waren ze echt marsedelaars, et cetera. Nou, dat door gewoon daar de boel in puin te slaan, het journaal stond erbij bij die ontruiming, dus je wist wat er gebeurde.
Ja, die wist niks anders dan denk ik, een dode goudvis.
Ja, dat kun je wel allemaal honen, maar op gewone mensen, waar je het uiteindelijk van moet hebben, van de steun en weet ik wat meer, komt dat als een gek over.
Dat is niet helemaal logisch. Nee, dat is niet helemaal logisch, want in het begin van het gesprek hebben we het nog over gehad dat steeds meer voorlichting ontaardt tot propaganda en dat de legitimatie arbeid van de overheid, dat die steeds grover wordt en steeds meer overgenomen wordt in de pers. Nou, dat hebben we nu dus ook. Als het inderdaad zo is dat er sprake was van een doemdenken, dan hebben we nou inderdaad de juppiecultuur gehad en vroeger zeiden we geen gelul klassenstrijd en zij zeggen geen gelul bezuinigen en werken en je bek houden. Nou, dat dringt overal in door. Het is een heel klein cultureel groepje, maar het is weer een heersende cultuur die in alle media tegenkomt. En zo krijg je ook, dat bepaalt ook de toon die er aangeslagen wordt in het NOS Journaal, in andere media. Moeten we ons daaraan aanpassen, aan zo'n verrechtsing? Moeten we dan denken van god, zijn er minder buren op straat die nou begrijpen wat er aan de hand is? Of niet?
Dat is geen verrechtsing. Dat is respect hebben voor wat gewone mensen vinden en hoe hun gedachten bepaald worden.
In de media is dat een verrechtsing. In de media is dat een verrechtsing.
Ja, maar die media werken zo. En als je ervan uitgaat, er wordt een enorm offensief, is er voortdurend naar allerlei marginale groepen toe. En als je vraagt, wat is het antwoord op dat vraagje? En ik vind dat het verschrikkelijk moeilijk om daar, je kunt natuurlijk heel makkelijk een glad antwoord vinden, maar ik weet het, voor driekwart weet ik het niet, maar één ding weet ik wel, je moet op dat veld waar zij dat offensief aan het voeren, moet je tegenzetten zijn. En je hebt niet je eigen keuze van het gevechtsterrein. Je zult ook op dat gevechtsterrein moeten vechten en met goodwill en weet ik wat meer moeten werken. En dan denk ik, alleen al afgezien van al het andere, denk ik, ja, zo'n actie is, daar is duidelijk, je gooit alleen maar...
Maar op die manier laat je steeds...
Dat is ook niet nieuw. Ik bedoel, altijd al hoor van, ja, als je je acties gaat afstemmen op het journaal of op de publieke opinie, als dat zo mooi heet, dan kan je wel ophouden.
Ja, er zijn heel veel acties.
Ja, goed, maar dan gaan we krent uitdelen bij het spui of zo.
Dat hoeft helemaal niet.
Over die Marienburg, ik verwacht absoluut niet dat in de Volkskrant er juichend wordt geschreven over het in puin slaan van een Shell-kantoor, als Volkskrant op de andere kant van die pagina een groot levensgroot advertentie van Shell op staan. Dus waar ligt het belangen van de pers om...
Ja, dat heeft niet zoveel met advertenties te maken, hoor. Dat is meer met het hele cultuurtje binnen en krant. Gewoon hoe er geluld wordt op zo'n redactie. Ja, dat is het over.
Maar goed, dat is het. Is een van hak op de tak gesprek. Ja. Het is altijd het is radio. We hebben nog niet zo lang. Waar ik nog even over moet hebben uit jouw boek, dat is Weijers. Pierre heeft gewoond in Weijers een lange tijd.
2,5 jaar.
Geert Mak, je hebt het hoofdstuk gelezen over Weijers. Geert Mak zegt onder andere, op dat moment koos de kraakbeweging voor het eerst in jaren weer voor een parlementair politieke lijn. Kan jij er eerst even wat over zeggen, Pierre? Die parlementair politieke lijn, je hebt dat stuk van Geert Mak gelezen over Weijers.
Ik heb het stuk van Geert Mak gelezen, ja.
En daar had je een reactie op.
Nou, ik vind het hele stuk van jou over Weijers, vond ik...
Kun je het met wat voorbeelden aangeven?
Ja, ik vond het heel slecht. Ik heb wat dingetjes gekopieerd. Ik heb daar zelf gewoond. Je merkt op in je stuk iets over interne conflicten. En het is heel duidelijk dat je in je artikel of in je hoofdstuk één kant van die interne conflicten hebt belicht. Dus de kant van assistent van Herema, Jaap Drijsma.
Toen was hij dat niet natuurlijk.
Nou, toen was hij dat wel. Dat was dus juist een van de oorzaken van de interne conflicten. Ik vind het een heel naïef stuk, omdat... Er staat helemaal niet bij waarom Weijers gekraakt was. Ik ben daar...
Waarom is Weijers gekraakt?
Nou, er zijn een aantal redenen voor.
We hebben nog 5 minuten.
We hebben nog 5 minuten. Ik zal even heel kort zijn. De allereerste reden was dat het gebouw gigantisch groot was en gigantisch leeg stond. En dat er dus daar in dat gebouw zo'n 100 mensen konden leven. En dat er een gat opgevuld kon worden waar mensen... niet lang daarvoor uit de binnenstad letterlijk geslagen werden. Een van de ideeën achter Weijers was van, wij laten ons niet de binnenstad uitgooien ten koste van groot kapitaal en ten koste van cityvorming. Wij blijven in de binnenstad en Weijers op die plek is een gevecht tegen cityvorming, tegen het toerismebeleid van de gemeente Amsterdam. Dat was in eerste instantie het gevecht van Weijers. Wat daar later als een woon-werkcomplex bij is gekomen, daar zitten nu heel veel mensen in Amsterdam nog met een complex mee. Ik vind je hoofdstukje te lief. Het gaat niet over de strijd die in Weijers op die plek gevoerd is. Het gaat om het behouden van, heel kinderachtig, heel egoïstisch behouden van een stukje cultuur of zo.
Dat komt toch wel in dat hoofdstuk naar voren?
Ja, dat komt in het hoofdstuk naar voren, maar die cultuur die kan op iedere plaats in de stad overal. Die cultuur die kan ook in het oostelijke havengebied of in het Entrepodoc. Het ging om die plek zelf.
Kijk, maar
ik
dat
ben,
wat,
wacht
dat,
even, ik wil ja, sorry, even hoor. Zeggen. Ik ben echt een kilometer van Weijers vandaan geboren. Wat mij gebeurd is, en het gevoel dat ik daarna naar Weijers had gehad, is toen ik uit Weijers gegooid ben, dan ben ik gewoon uit de binnenstad gegooid van mijn stad. En mijn motivatie om te knokken tegen cityvorming, tegen het grootschalige toerisme, tegen hotels en prostitutie in die hele bende, was van mijn idee van... Ja, maar ze maken mijn hele stad naar de... Dan maken ze allemaal kapot. Waar zijn ze mee bezig, die idioten? En als ik me op zo'n manier opstel, dan word ik gezegd van, ja, maar wacht eens eventjes, jullie zijn spelbrekers. Jullie doen niet meer mee. En die motivatie die vind ik hier helemaal niet in terug. Ik vind hierin terug in een stukje de motivatie van een stel mensen die een scriptie hebben geschreven over een mooi sociaal probleem, een mooi sociaal conflict en daarmee afgelopen.
En een van die mensen speelde ook een leidende rol in Weijers.
Ja, een leidende rol. Hij wordt hier als een van de leiders van Weijers genoemd. Nou ja, het is kenmerkend. Het is inderdaad in Weijers zo slecht gegaan dat daar leiders op konden treden. Leiders die afspraken konden maken met de gemeente, achterbakse afspraken, achter de rug van de bewoners om. En jij stelt ook in je stuk van, ik moet eventjes...
Even snel, Peer. Even heel, mag je het niet meer antwoorden.
Even heel snel. In Weijers koos kraakbeweging voor het eerst in jaren weer voor een parlementaire politieke lijn. Haar gebrek aan ervaring op dit terrein wreekte zich echter nu, dubbele punt. Er werd wel veel gediscussieerd, maar andere herkenbare strategieën van de kraakbeweging, de autonomie, het zich nooit neerleggen bij het onhaalbare, de onmogelijkheid van compromissen, het bleef allemaal recht overeind. En in tegenstelling tot jou vind ik dat dus de enige winst die in Weijers... die na Weijers is gebleven, is dat tenminste niet totaal om zeep is geholpen. Hoewel nu 2 jaar later verder dat al weer een stuk verder weggerot is.
Geert, één minuut. Ik bedoel, je maakt een analyse over Weijers. Je beschrijft er een aantal dingen in PS op een naïeve manier. En je raadpleegt daar mensen voor, want je hebt zelf niet gewoond natuurlijk. Maar je raadpleegt... Een van de mensen die, want er zijn verschillende visies zaten er in Weijers. En een van die visies geef je weer.
Nou, het ging dat hele hoofdstuk.
Je hebt maar 1 minuut hoor.
Het gaat dus over de manier waarop het bestuur op Weijers reageert. Dat is een. Het begint met Weijers, maar dat dus. Hoe reageert het bestuur op een nieuw initiatief als Weijers? Dus de tendens van het hoofdstuk is heel anders dan wat jij zegt. Het beschrijft en het. Het beschrijft maar alleen in de aanzet hoe de kraakbeweging toen opereerde. En ik kan me, er waren niet 2, maar er waren wel 10 fracties geloof ik aan de gang daar. En het was nogal een puinhoop in het begin en ook weer tegen het eind aan. Dus journalistiek is het bijna niet mogelijk om dat nu allemaal nog te gaan napluizen. Wat ik gewoon gedaan heb is wat ik mij herinnerde uit die tijd opgeschreven. En dat is inderdaad mijn verhaal en voor mijn verantwoording. En jouw waarheid is de jouwe en dat is natuurlijk ook een stille stuk in.
Maar het gaat niet zo zin waar.
Goed, ja. We kunnen hier gewoon even doorpraten, maar we moeten wel de lucht uit. Dat kan niet anders. Het boek van Geert Mak was dus een beetje ter discussie. Ik had nog veel meer aan de orde willen stellen, maar 3 kwartier is altijd heel